Geliefde gemeente, het is een oud verhaal. Het gaat over een zendeling in donker Afrika. Hij had zegen op zijn werk ontvangen. Een kleine groep mensen kwam zondags bij hem naar de kerk om de woorden van eeuwig leven te horen. En een van de gemeenteleden was een waterverkoper. En op zekere dag ging hij naar die man toe en zei: ik heb een voorstel. Ik hoop binnenkort te preken over Jesaja 55. Hoewel gij dorstige komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En dat is het beeld van een waterverkoper. Dan moet jij morgen op pad gaan en ik geef je wat je doorgaans in een week verdient, dat geef ik je. En je gaat gratis dat water aanbieden. Je zegt wat de profeet zegt: kom zonder prijs en koop zonder geld. Hij deed het. Weet je wat er gebeurde? Er kwam geen sterveling. Ze vertrouwden het niet. Voor niets water krijgen in dat warme land, daar klopt iets niet. Er zit vast een adder onder het gras. Alleen aan het eind van de dag kwam er een arme bedelaar die de hele dag voor niets had zitten bedelen. In zijn kopje wat hij bij zich had was niet eens een stuiver gevallen. En die kreeg het water. Voor niets. Kijk, aan dat oude verhaal moest ik denken toen ik met deze tekst bezig was. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. Dat eerste stukje is ook het thema voor de preek. En we letten op twee kanten en dan lezen we de tekst een klein beetje van achteren naar voren. Allereerst wat niet verzadigen kan. En in de tweede plaats wat wel vervullen kan. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Ten eerste wat niet verzadigen kan. En ten tweede wat wel vervullen kan. Wat zouden we graag weten? Welk gehoor Jesaja de profeet voor ogen had toen hij deze woorden in zijn profetenboek neerschreef? Precies weten we het niet. Er worden geen omstandigheden beschreven. Het staat er zomaar als een uitspraak, een nodiging, een profetenwoord. Wat we wel weten is dat vanaf hoofdstuk 40 het troostboek van Jesaja begint. Sommigen van ons kennen zeker de beginwoorden uit hun hoofd. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. En dan ziet Jesaja verlicht door de geest van de profetie. Het volk in ballingschap gaan, het oordeel van God is vast besloten. En hij ziet in die ballingschap de arme tobbers die verstoken zijn van huis en haard. En die hunkeren naar het land waar ze weggejaagd zijn, weggeveegd door de Babylonische oorlogsmachine. En vooral hunkeren naar het heiligdom, daar waar God woonde. Daar waar de offers gebracht waren. Het is zo ver. En waar is de Heere nu? En dan klinkt het woord van Jesaja te midden van al die andere woorden die hij neergeschreven heeft. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dat is natuurlijk beeldspraak, zoals de Bijbel zoveel beelden gebruikt om geestelijke lessen aan het volk van toen te laten horen en ook aan ons. Die beelden zijn natuurlijk ontleend aan het leven van alle dag uit die tijd. Een waterdrager of een waterverkoper kennen wij in deze natte landen niet. Water genoeg, zouden we zeggen. Misschien hebben we wel een beetje gemopperd dat de zomer te veel water liet zien, stormen en regen. Maar in het oude Israël was water een kostbaar goed en wie recent in Israël geweest is, weet dat. De Jordaan wordt steeds smaller. De Dode Zee droogt steeds meer op. Omdat Israël niet genoeg heeft aan het water wat de natuurlijke middelen willen geven. Water. Ja, om water te halen moest je naar een bron. De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 laat dat duidelijk zien. Die ging op de middag, het heetst van de dag, naar de bron om water te putten, omdat ze niet door de mensen gezien zou worden. En die mensen over haar zouden roddelen of met de nek aan zouden kijken. Maar het was ook mogelijk dat het water bij de deur gebracht werd. Dat een waterverkoper met een grote zak op zijn rug, met een tuit eraan, riep en liep door de stad en riep met luide stem: water, kom tot het water. Misschien zijn de beginwoorden van de tekst wel letterlijk zo door waterverkopers in het oude Israël gezegd. En dan zijn er twee kanten aan die roepstem van die waterverkoper, in dit geval aan de profeet, die heel duidelijk in onze tekst onder woorden gebracht worden. Wat zijn die twee kanten? Wel, allereerst nodigt hij. Laat helder zijn, gemeente, dat de nodiging in het evangelie altijd voorop staat. Gelooft het evangelie. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. Want het is Gods heilswil, zoals we dat in de theologie noemen, althans de oudere theologie, om zondaren zalig te maken. Maar het heeft ook een keerzijde. Waarom? Het klinkt als een klacht, als een aanklacht ook. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, eet het goede, laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. De bedoeling van deze woorden is heel duidelijk, dat het woord gebracht wordt. En dat dorstenden en hongerigen het aanbod van Gods genade krijgen voorgeschoteld. Wat ben je dan een dwaas als je niet luistert? Ja, erger nog, wat ben je een dwaas als je dat wat gratis, en gratis betekent uit genade, wat je gratis uit genade zonder geld en zonder prijs kunt krijgen. Dat je ondertussen je dure geld uitgeeft aan andere dingen. Nota bene aan andere dingen die ook helemaal je dorst niet kunnen lessen. Die ook helemaal niet verzadigen kunnen. Waarom weegt gij geld uit? Waarschijnlijk duidt deze uitdrukking aan, dat zou tenminste voor de hand liggen, dat het geld ook vaak gewogen werd. Dan kon je controleren of het zuiver zilver was. Of met grote bedragen zuiver goud was. Dus het gaat om geld wat echt zijn waarde heeft. Geen namaakgeld. Maar echt geld. Duur verdiend en zuur verdiend geld. Dat geef je uit. Zo zegt de profeet. Aan dingen die geen enkele inhoud, geen enkele waarde. En daarmee wordt de zonde getekend. Ja, allereerst natuurlijk de zonde in de meest brede en algemene zin. Laat ik maar heel concreet zijn. Als je onbekeerd leeft en je krijgt wat geld en je verdient wat geld en vult u verder maar in hoe dat gaat. En je zou alles wat je ontvangen hebt van God aan tijdelijke zegeningen. En we hebben het in het algemeen nog goed in ons goede vaderland. En je zou dat spanderen aan dingen die niet verzadigen kunnen. Het is gelukkig nog steeds zo dat ook op de euro staat, op de grotere munten, God zij met ons. En ik hoop dat het er altijd op blijft staan. God zij met ons. Ik weet niet of we het wel eens zien, of erbij stilstaan. God zij met ons. Die oude spreuk houdt in ieder geval ook in dat wij bij het ontvangen van geld en het uitgeven van geld aan God verantwoording schuldig zijn. En wat ben je een dwaas als je goede geld uit gaat geven aan dingen die niet verzadigen kunnen. Als je films koopt die helemaal niets met God en godsdienst te maken hebben, misschien zelfs hele slechte films koopt, en ze afdraait op je computer, op je pc. Of als je geld spandeert om maar raak te leven, maar raak te eten, maar raak te drinken. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Een woord wat in de schrift staat, maar wat ook de oude Grieken en Romeinen al kenden. En wist, je geeft je geld niet uit aan dingen die uiteindelijk moreel en ethisch geen waarde hebben. En zo kunnen we doorgaan. Wat is er veel wat we uitgeven aan tijd, aan energie, aan geld. Dingen die nooit verzadigen kunnen. Dingen die zelfs in strijd komen met onze eeuwige geestelijke belangen. En dan begrijpt u wel, dan hebben we het over uiterlijke, openlijke zonden. En u kunt uw eigen boezemzonden en koningszonden wel in het lijstje invoegen. Maar het kan ook zo zijn dat we heel netjes lid zijn van christelijk gereformeerd Bethel in Sliedrecht. Jarenlang onder de prediking gezeten hebben. Bewaard zijn voor uiterlijke zonden. En begrijpt u me goed, dat is een zegen. Maar verder niets. Verder niets. Geen beroering van het hart. Geen gebroken hart. Geen verslagen geest. Geen hunkering naar God. Geen dorst naar God. Zoals het met die heel bekende Psalm 42 gezongen hebben. Altijd in de kerk geweest. Op de zondagsschool die oude psalm al geleerd. Zo verlangt mijn ziel naar God. Maar het is niet waar. Eigenlijk zingen we, scherp gezegd, elke keer als we het zingen, een leugen. Want onze ziel dorst niet naar God. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst: u bent nog minder dan een bedelaar. Want een bedelaar weet tenminste nog te bedelen. Hij dorst naar water. Hij hunkert naar het brood des levens. Zouden we de tekst kunnen toepassen. Maar u hunkert niet. U dorst niet. U hongert niet. Gemeente, laten we onszelf beproeven. U en jij in je bank en ik op de kansen. Wat zijn onze diepste verlangens? Hunkert en hongert onze ziel naar God? Of geven we met scheppen geld uit en energie uit aan zonden, aan uiterlijke godsdienstige verplichtingen? Maar ons hart is ver van de Heer. Als het zo is, laat dan de tekst een aansporing zijn, een vermaning, want die zit ook in onze tekst. Het gaat niet alleen maar over het aanbod van Gods genade, maar ook om vermanende woorden, die horen in de Bijbel en in de Bijbelse prediking altijd bij elkaar. Laten we ons laten aansporen en vermanen om het water te zoeken. En als we zeggen, heel eerlijk, omdat je het bij jezelf zo ziet: ik kan niet zoeken zoals het moet en ik weet niet te zoeken zoals het moet. Mijn hart is weer barstig. Ik ben geestelijk zo blind. Vertel me, waar is de weg? Waar is dat water te krijgen? Dan mag u vragen, als u zo dor en zonder dorst in de kerk zit en onder de prediking komt: Heere, maak mijn hart dorstig. Zo dorstig dat ik niet meer leven kan zonder u. Eén ding zoek ik: dat ik in het huis van de Heere verkwikt mag worden door het water des levens. Want u hebt het al begrepen, gemeente, dat beeld van de waterdrager die rondgaat op zijn ronde en roept, o alle gij dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en heet. Dat is een beeld van de profeet zelf. Van iemand die de genade van God in Gods naam verkondigt. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. Alle gij dorstige, zijn boodschap is ruim. Wie je ook bent, of je nu maatschappelijk rijk bent, of heel erg arm bent. Alle gij dorstige, kinderen, jongeren, ouderen, hoogbejaarden. Niemand wordt uitgesloten, alle gij dorstige. Denk aan een verhaal wat je kunt lezen in het boekje van Cornelius Lambrechtse. Hij woonde al jaren in Amerika toen hij het schreef en daar werd hij Neil Lambrechtse genoemd. Die schreef, het werd in de jaren 70 gepubliceerd, in zijn Arm de Lammeren. Boek over Fransje Westraten, toen veel gelezen. Nog steeds de moeite waard. Want ook al is het verzonnen, een boek, er staan wel heel veel dingen in die werkelijk op de historische werkelijkheid gebaseerd zijn. Dan lees je daar dat jongetje, Fransje, een heel gevoelig jongetje, die ook jong sterft, dat hij in de kerk zit op een warme zomermiddag. En dat er een dominee preekt, hij heet net een beetje anders, maar eigenlijk bedoelt Lambrechtse dominee Kok, de heel bekende prediker uit de jaren 50 onder andere. En die preekt over alle gij dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En Fransje zat in zijn bank en hij was zo dorstig, want het was een broeierige, hete zondagmiddag. En die dominee pakt het glas water, wat meestal in de kansel staat, niet. En hij beeldt als het ware uit dat dit water van het leven om niet is te krijgen. En wie is er die dit water wil hebben? Hij bedoelde dat natuurlijk als een vraag waarop je niet moet antwoorden in de kerk. Maar dat kleine jongetje zegt, hé, ja, dat water wil ik hebben. En hij stapt naar voren en de dominee reikt hem de beker uit en hij drinkt. Zo dorstig was hij. Door alles ging hij heen. Hij schaamde zich niet. Hij dacht niet, wat zullen de mensen wel zeggen? Drinken. Kijk, zo kan het ook geestelijk worden in je leven. En telkens weer worden in je leven. Dat je leven getekend wordt met dorst. En dat dat het enige is waarvoor je werkelijk leeft. Ja, je mag ook nog andere dingen doen. Je mag van je werk houden. Je mag van je gezin houden. Van je vrouw of van je man houden. Je mag carrière maken, mits het niet uit de hand loopt. Maar het allerbelangrijkste in ons leven is toch zoek eerst het koninkrijk van God. Zoekt u dat? Prachtig wat ik las in een preek over deze tekst. Het gaat hier in onze Statenbijbel, zo schreef die dominee, om komen, niet om gaan. Natuurlijk staat er ook in de Bijbel wel iets over het komen tot God en het gaan van God. Beide uitdrukkingen komen voor. Maar als je het Nederlandse woord komen echt grondig op je in laat werken, dan zeg je ik kom. Dan word je uitgenodigd. Dan ga je. Nee, niet omdat je maar lukraak op pad gaat. Dat kan bij het woord gaan wel zo zijn, niet? Maar ik kom. En dan mag u daar die grote Bijbelse woorden van de Heere Jezus Christus zelf bij betrekken. Ik kom tot u. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Staat er in het Grieks heel erg sterk. Het is onmogelijk dat ik die ooit zal uitwerpen. Komt u op de nodiging van de Heere? Oh, ik weet dat er kunnen allerlei bezwaren zijn. Ze hebben geleefd in mijn hart en ze leven er soms nog in mijn hart. Kom ik wel op de juiste manier? Ben ik wel nederig genoeg? Is mijn kennis van mijn nood, van mijn zonde, van mijn schuld wel echt en hecht genoeg? Al die dingen kunnen de mens bestormen. Weet u, het is toch opmerkelijk dat dat er allemaal niet bij staat. Er worden geen voorwaarden gesteld. Nee, het staat er zelfs uitdrukkelijk, kom maar zonder geld en zonder prijs. En koop maar, terwijl je geen penning hebt om te betalen. Ja, dat is wat voor mensen die altijd graag wat mee willen brengen. Iets te besteden hebben. Iets willen kopen. Dat is ook in geestelijk opzicht zo. Toen ik in mijn eerste gemeente begon, zei de voorzitter van de kerkenraad tegen me, kijk nou maar goed naar buiten op zaterdag. Want we woonden aan het Marktplein. Dan kun je preken over de markt van vrije genade. Ik heb toen niet zoveel gezegd, maar er wel erg over nagedacht. Wij komen om te kopen. Ja, wij willen graag wat meebrengen. En dat kan van alles zijn. Onze goede werken, onze vrome werken, ons overwinningsleven. Onze rechtzinnigheid. Ons stipte leven dat we altijd in de paden gewandeld hebben. En heimelijk daar toch een beetje een grond van maken. Zoals de jonge man in een van de gemeenten die ik mocht dienen. Dominee, zei hij tegen me. Als er iemand bekeerd wordt hier in dit dorp, dan zal het bij ons zijn. Want wij hebben de waarheid. Wij hebben, om het preciezer te zeggen, de bevindelijke waarheid. Fout. Hebben we de waarheid niet? Ik hoop het wel. En het is een zegen als de waarheid zuiver, breed en diep verkondigd wordt. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar als wij wat gaan maken van onze kerk en van ons voelen voor de waarheid en van ons stipte leven, ja, dan hebben we onze portemonnee nog vol met eigen gerechtigheid. En die portemonnee moet leeg. Helemaal leeg. Dat we niets anders meebrengen dan wie we zijn. U kent die oude uitdrukking, de vijf nieten. Soms wordt er gezegd zalige nieten. Nou, ze zijn niet zo zalig hoor. Als je ze doorleven mag wel. Maar op zichzelf genomen zijn ze niet zalig. Ik kan niet. Ik heb niet. Ik deug niet. Ik wil niet. Nee, ik heb niets mee te brengen. Alleen Schortinghuis, want ze zijn van hem. Is er één vergeten. Ik hoef ook niet. Kom maar zonder prijs en zonder geld. Waarom zonder prijs en zonder geld? Wel, in het licht van het Nieuwe Testament mag je zeggen, dat water van het leven, dat brood van het leven. Want de woorden hier in onze tekst zijn aanduidingen voor de hele gewone levensbehoefte. Water, wijn, want er werd wijn gedronken bij de grote maaltijd aan het einde van de dag. Brood, melk. Een land vloeiende van melk en honing, zo had God het beloofd. Dat zijn de basisbehoeften van het leven. Dat is het beeld wat de profeet hier in Gods naam gebruikt. Hij zegt, dat is niet te betalen. En dan trek ik de lijn door naar het Nieuwe Testament, zoals gezegd. Daar was zoveel voor nodig om de zonde te verzoenen. Om de macht van de boze en van de dood en van de schuld te breken, dat geen mens dat kon opbrengen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar dan moet u eens goed luisteren. De prijs is betaald. En daarom kan het om niet, zegt Paulus, aangeboden worden. En wat voor een prijs. De prijs van het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, Gods lieve Zoon. Wel eens over nagedacht of liever geprobeerd over na te denken. Misschien de afgelopen lijdensweken, dit voorjaar. Wat het hem gekost heeft. Even aangeduid, zo. Hij is uit de hemel gekomen. Omringd door de lofzangen van de engelen en van de gezaligden. Niets was er in de hemel wat aan de zonde deed denken. Geen smet, geen rimpel, geen vlek. Maar dan ook niets. En hij komt hier op aarde. Geboren, en ik zeg het met alle respect voor Maria en voor Jozef. Geboren uit een zondige vrouw. Opgegroeid in een gezin van zondaren. Als hij in Nazareth op de straten speelde met zijn leeftijdgenoten. Dan hoorde hij, dan rook hij, zegt professor Wisse. De walm van de zonde van alle kanten. En dan, als hij hier op aarde zijn grote ambtswerk gaat beginnen en de wil van zijn vader gaat volbrengen, wordt hij omringd op Gods bevel met een aantal discipelen. En zonder de discipelen al te hard te vallen, maar wat zijn het een dwaze. Als het gaat om geestelijke dingen. Wat moet zelfs een Petrus het horen? Ga achter mij, Satanas. Ge zijt mij een struikelblok, een hindernis, een aanstoot. En dan het allerergste. Spot en smaad en verachting. Het neemt toe. Van toen af, zegt Johannes 6, wandelden velen niet meer met hem. Deze reden is hard. Ze stoten zich aan hem, terwijl hij alleen maar goed deed en de zaligheid verkondigde van het koninkrijk Gods. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En ze haten hem. En ze brachten hem voor het geestelijk gericht, het Sanhedrin, en voor de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. En uiteindelijk wordt de Heere Jezus op een valse beschuldiging onschuldig ter dood veroordeeld en hangt hij aan het kruis. Lichaamslijden, onnoemelijk zwaar. Zielenlijden, zo mogelijk nog zwaarder, want de hemel trekt zich dicht. 3 uur lang worstelt hij de helse smarten van de verlatenheid van God door. En dat met een tere, reine, heilige ziel. Wat moet dat geweest zijn? Hij van God verlaten. Opdat wij, zegt ons oude avondmaalsformulier, nimmer meer van God verlaten zouden. Wat een genade als dat gaat doorbreken in je leven voor het eerst en ook weer opnieuw. Dat het water van het leven wordt aangeboden om niet. Ik weet het, het is een allegorische uitleg. Maar je vindt hem in de middeleeuwen en zelfs al in de oude kerk. Als Jezus doorboord wordt door die Romeinse soldaat die wil controleren of hij echt gestorven is. Er komt bloed en water uit. En dan wordt er gezegd bloed voor de vergeving van zonde. En water voor het lessen van de dorst. Water voor de reiniging van je leven. Ik zou zo ver niet willen gaan, maar er ligt wel een hele mooie gedachte in. Water des levens ontspringt aan een doorstoken, een bebloede borg. Jezus Christus. Wat word je dan klein als je dat ziet. Dat de prijs betaald is. Zo duur betaald is dat ze niet anders die zonde verzoend kon worden. Dan met het bloed van Gods lieve Zoon. Dan vernedert dat je. Want dan zeg je, Heere, die speerstoot in uw zijde en die nagels in uw handen en de doornenkroon om uw slapen, dat zijn mijn zonden. Het is al geschied door mijn zonden. En als je daar een geloofsblik op mag slaan voor het eerst of telkens meer en opnieuw, wat worden de zonden dan bitter? Ik deed door mijn zonden u al die jammeren aan. Maar wat wordt dat heil dan ook kostbaar? Vroeger zei dominee Smits vaak, dierbaar, dat is eigenlijk duurbaar. Ik weet niet of het klopt. Moet misschien nog eens nakijken. Maar in elk geval is het wel waar. Het dierbare bloed van Christus is duur. Gij zijt duur gekocht. En duur gekocht is het water. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, laten we dan bidden, gemeente, en er naar zoeken om al onze vermeende rijkdommen voor God maar ter aarde te werpen. Onze zakken uit te schudden. Onze portemonnee, onze geestelijke portemonnee met zoveel eigen werken en rechtzinnigheid leeg gooien voor de Heere. En zeggen, Heere, hier ben ik. Arme zondaar. Arme bedelaar. Zo begint de Heere Jezus ook zijn zaligsprekingen. De troonrede van de koning der koningen zou je het kunnen noemen. Zalig zijn de armen van geest. De geestelijke bedelaars mag je ook vertalen. De geestelijke bedelaars die geestelijk niets hebben. Zit er zo iemand in de kerk vanmorgen of op de galerij? Een jongen, een meisje? Dominee, ik heb niets. Dan kom ik in gedachten naast je zitten. Met mijn lege handen. Met mijn bevlekte handen. Want die handen van mij en van jou zijn wel leeg. Maar er zitten genoeg vlekken van zonde en van tekort op. En dan bidden we samen, o grote bron van levend water. Stroom met uw levende water ook over de dorre akker van mijn leven. En dat is niet alleen in het begin van het geestelijke leven zo, want er zijn mensen, ze zijn er ook in Sliedrecht, die als het woord dorst tegenkomen, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, dan denken ze aan een zondaar die aangeraakt is en die de Heere gaat zoeken. Dat is het allereerste begin, je wordt een missend mens. Zeggen we dan niet. Dat is waar hoor. Maar dat is niet alleen in het begin van het geestelijke leven zo. Dat kan ook later nog weer eens zo zijn. Nee, niet dat ik ontken dat in het leven van Gods kinderen niet steeds meer vastigheid komt als het goed is. En ze in de liefde geworteld en gegrond zijn zoals Paulus dat noemt, ja. De zaligheid naderbij gekomen is dan toen ze eerst geloof hadden. Als het goed is, is er groei en opwas in het geestelijke leven. En is er een fundament in hun leven gekomen waarop ze door het geloof mogen staan. Staat vast, zegt de schrift. Maar ondanks dat, ook al heb je gedronken van het levende water, ook al is Christus alles voor je geworden. En heb je in die bebloede borg de enige naam uitgespeld gezien die onder de hemel gegeven is. Waardoor je moet zalig worden en mag zalig worden en wilt zalig worden. Dan is het toch altijd weer zo dat er iets van een honger en een dorst overblijft. Want het is met het water des levens, zo zoals ons Nederlandse spreekwoord zegt, dat smaakt naar meer. En de oude vromen zeiden vaak, God verzadigt zijn volk met het brood des levens. Maar hij verzadigt ze ook met honger. Honger naar nieuwe ontmoetingen met God. Honger naar meer geestelijke kennis. Kennis van God, kennis van mezelf, kennis van de Heere Jezus Christus. Honger om de zonde te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Honger naar de eeuwige heerlijkheid. Waar niemand meer zal hongeren of zal dorsten. Want het lam dat in het midden van de troon is, zegt het laatste Bijbelboek, zal hen leiden aan de springader, de levende bronnen van het levende water. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Is dat uw uitzicht? Hunkert u bij alles wat de Heere u geschonken heeft, en dat kan heel veel zijn, en acht het nooit gering, en verdenkt de Heere ook maar niet van verkeerde bedoelingen. Maar is er toch een stille hunkering in uw hart overgebleven? Hier is het land van de rust, van de Sabbatsrust, van de eeuwige Sabbat nog niet. Dan bent u een gelukkig mens. Dan kun je echt spreken van een gelukzalige dorst. En een gelukzalige honger. Dat is de honger en de dorst van een kind van God. En dan kan het zo zijn dat je soms naar de kerk gaat. En dat Psalm 63 eigenlijk precies naar het leven tekent zoals hierbij zit. Mijn ziel is als een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Heer, het is al zo lang geleden dat het woord zijn kracht deed. Dat uw nabijheid kennelijk ervaren is. Eigen schuld, dwaalwegen van het hart. En dat ineens, ongedacht, je had er niet op gerekend. De Heere met het woord door zijn geest tot je hart sprak. En het woord was als een fontein van levend water. U herinnert zich dat gesprek tussen de Heere Jezus en die Samaritaanse vrouw? Ik zinspeelde daar al even op. Die vrouw die komt midden op de dag bij de Jacobsbron. En daar ontmoet ze de Heere Jezus. En het gaat over water. Ze kwam om te putten. En dan heeft de Heere Jezus het van het water wat daar is, in die bron, door Jacob ontdekt, over het geestelijke water, het levende water. Hij zegt, vrouw, als u de gave Gods kende, dat wil zeggen, als je mij kende, dan zou je levend water kunnen ontvangen. Heere, geef me dat water. Geef me dat water. Want de put is diep en dan hoef ik niet meer iedere dag te komen. En dan gaat de Heere Jezus in verhulde taal, ik weet het. Maar voor ons toch duidelijk niet uitleggen wat dat levende water is. Dat stroomt over de akker van je ziel. En hoe doet de Heere dat? Wel, dat staat in de tekst. Hoort aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlusten. Aandachtig horen. Ja, u luistert aandachtig. En dat is een zegen. Maar het woord aandachtig betekent hier nog net iets meer. Dat is met je hart horen. Zoals Lydia. Hè? Ze hoorde, staat er. Nee, ik moet het anders zeggen. Ze luisterde naar de woorden van Paulus en de Heere opende haar hart. En misschien heb ik het wel eens gezegd, maar ik zeg het nogmaals. Dan vind ik het jammer dat de Statenbijbel het zo vertaald heeft. Met alle respect voor de Statenbijbel, want dat weet u wel van me, dat heb ik. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Er staat een woord in het Grieks wat je eigenlijk niet met één woord kunt vertalen. Letterlijk staat er, ze werd een en al oor. Ze dronk de woorden in, niet maar acht nemen op. Maar ze dronk het levende woord in, het was haar eten en haar drinken. Ze mocht zich, om de woorden hier te citeren, in vettigheid zich verlustigen. En ik moest denken, wat is nou eigenlijk in vettigheid je verlustigen? Ja, dat kun je alleen eigenlijk duidelijk maken in het licht van die tijd waarin de Bijbel geschreven is. In de oude tijden was er natuurlijk een maatschappij die heel sterk beheerst werd door boeren en tuinders en noemt u het verder maar op, landbouwers, veetelers. En het oude Latijnse woord gloria, en dat woord kent u allemaal niet, glorie, roem, eer, dat betekent het ook. Maar de oorspronkelijke betekenis van het woord gloria is het vet van de runderen. Als een beest er goed met een glanzende huid uitzag, dan was zo'n beest de glorie van zijn boer. Nou, probeert u dat eens even over te brengen. Vettigheid. Er goed uitzien. Het beeld van de Heere vertonen in je leven. Wat is dat? Eten en verzadigd worden. Dat is leven tot eer van God. Gloria in excelsis Deo. Leven tot eer van God. En dat is als het goed is de hunkering en de honger in het leven van iemand die de Heere vreest. Niet alleen maar leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden, dat ook. Maar ook, Heere, maak tot eer van uw leven. Want er zijn momenten in het leven van iemand die de Heere vreest, dat ze de eer van God zo lief hebben. Meer nog dan hun eigen zaligheid. Weet dat je kan met die uitdrukking ook een verkeerde kant op gaan. Maar ten diepste is het waar, en ook bijbels. Heere, uw eer. Mag ik tot uw eer leven? En dan ga je met vettigheid je verzadigen. Dan ga je naar hartelust drinken van de eer van God in het borgwerk van de Heere Jezus. Van de eer van God in de liefde van God de Vader. Van de eer van God in het machtige werk van de Heilige Geest. Dan word je verzadigd, dan word je dorst gelest als God drieënig aan zijn eer komt. En dan ga je ook zingen. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.